wij met elkaar even kort gebed hebben. We zijn inderdaad, dat zien jullie ook, het wezen en het werk van de gelovigen. Dit is denk ik de laatste, dit is de laatste waar ik mee de lijnen van het oud-testamentisch gelovigen naar het Nieuwe Testament trek. Voor mij was dit maanden studie, voor jullie waren dit twee preken. Nou, misschien drie of vier, je ziet het vijf, maar de laatste twee waren voor mij wel het meest kolossale, waar ik zelf heel veel van geleerd heb, maar nog veel van moet leren. Dus ik heb alleen maar gegeven wat ik nu weet en ik hoop in de toekomst daar nog verder over te studeren. Maar zullen we een moment bidden, dan gaan we naar de prediking en dat ons hart voorbereid mag zijn. Vader, wat is het goed om zoals uw kinderen bij elkaar te zijn. En mag ik vandaag gewoon uw woord terugbidden naar u, Heer. Mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van onze harten u welgevallig zijn. O Heer, mijn rots en mijn verlosser, onze verlosser. Vader, dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. U mag in uw Bijbels gaan naar Efeze hoofdstuk 4, vers 20. En ik lees dat vers. Vandaag zal ik het een keer benoemen. Laat ik het zo zeggen. Volgende week hoop ik hier natuurlijk mee verder te gaan. Dan gaan we gewoon weer Efeze in en dan duiken wij weer gewoon hopelijk in de richting die Efeze ons aangeeft. Daar komt er trouwens wel een interessant stuk aan, vind ik. Ik vind dat een heel praktisch stuk, ook voor mij persoonlijk. Dus we hopen daar nog weer wat langer in te studeren met elkaar en gewoon van te leren. Zullen we zo met elkaar Efeze hoofdstuk 4 alleen vers 20 lezen? Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, zegt Paulus daar. En eigenlijk is dat een fundamenteel vers. Zeker als je kijkt naar wat we vandaag gaan bespreken, het Oude Testament naar het Nieuwe. En ik gebruik dit min of meer een beetje als een springplank. En ik heb dit ook al gebruikt als vertrekpunt voor onze studie van Oud-Testamentisch gelovigen naar Nieuw-Testamentisch gelovigen. En mits dat ik erover aan het nadenken was, wilde ik eigenlijk een illustratie gebruiken die misschien wel toepasselijk is. Tot zover trouwens even onze schriftlezingen. Die misschien wel toepasselijk is. Ik denk dat als ik terugkeek naar mijn jeugd en hoe ik opgevoed was, kwam ik uit een gezin waar bepaalde regels waren, waar bepaalde normen waren. Ik denk niet dat ik daar de enige in ben. We kwamen uit een redelijk strak gezin, wat afgebakend was. Je zou kunnen zeggen zoals ieder gezin die enigszins naar de kerk ging in het protestantisme meekreeg. Het waren niet allemaal direct Bijbelse normen en Bijbelse regels, maar gewoon algemene principes die redelijk en billijk waren. Normen en waarden die wij in ons gezin hadden. Eigenlijk zaken zo van wat je wel en wat je niet moest doen. Wandel je daartussen, dan bevestig die eigenlijk naar mijn ouders van ik hoor bij dit gezin. Dit zijn de regels en daar schik ik mij naar. En daarmee bevestigde ik dus eigenlijk naar mijn ouders van, ja, ik hoor bij dit gezin en ik wil daarbij horen. Want ik gehoorzaam en ik wandel binnen de regels die jullie geven. Ik schaar mij daarmee achter het gezin. In die regels, daar kwam ook heel duidelijk het leiderschap van mijn ouders naar voren. En met name dan mijn vader. Zij waren er om gehoorzaam te worden. Mijn vader was daar om gehoorzaam te worden. En de regels die hij oplegde waren er om nageleefd te worden. En als ik een van de regels overtrad, dan stond ik schuldig, klaar. En als ze erachter kwamen, dan was het meestal merkbaar. Als het bekend werd dat ik een regel overtrad, dan kon ik op straf rekenen. En eigenlijk was dat zo mijn hele kinderjaren. Dat was waar ik in leefde. Het was een soort heg om mij heen. Het veroorzaakte dat ik niet in grote goddeloosheid wandelde. Dat waren mijn kinderjaren. Maar alle regels die mijn vader en moeder en in ons gezin waren. Maar ik al zei, al die regels die gelden en golden specifiek voor mijn kinderjaren. Zolang ik onder het dak van mijn ouders woonde. Zolang ik tot hun gezin behoorde. Op het moment dat ik volgroeid was en het huis uitging, waren dat niet meer de regels die van toepassing waren voor mij. Ik was niet meer bij de regels van thuis gebonden. Wel, al die normen en waarden hadden mij behoed dat ik inderdaad niet wandelde in grote goddeloosheid. Ik was, je zou kunnen zeggen, een hardwerkende man. Ik was een nette buurman. Ik zou zelfs kunnen zeggen, ik was een goede burger. Maar er was een radicale bekering voor mij nodig. Zie, want vaak hebben wij de gedachte van een radicale bekering komt uit goddeloosheid voort. Dat zijn de getuigenissen die wij horen. Wel, er was een radicale bekering ook bij mij nodig. En niet zozeer van gruwelijke goddeloosheid naar heiligheid in Christus, maar een leven van leven onder de wet naar een leven voor Christus. De wet zette wel een heg om mij heen en de wetten van duizenden regels hadden wel mij behoed voor grote goddeloosheid, maar hadden mij nog niet naar de richting van Christus gestuwd. Er was een radicale bekering nodig van leven bij de regel naar leven onder de leiding van Gods geest. Een radicale bekering of een bekering, een omkeer van leven bij vaste regels naar leven om Christus overal te weerspiegelen. En ook dat vraagt een radicale bekering. En eigenlijk met de illustratie die ik hier gegeven heb, wil ik eigenlijk een beetje aantonen wat mogelijk enigszins het verschil zou kunnen zien, of wat we zouden kunnen zien tussen een oud-testamentisch gelovige onder de wet en een nieuw-testamentisch gelovige in Christus. Een oud-testamentisch gelovige die in Galaten genoemd wordt als een onmondige, een klein kind die onder de regels leeft en waar de wet een tuchtmeester was, een leermeester, dat zullen we straks zien, een pedagoog, die hen bij de hand nam tot Christus. En dan zegt Paulus in Galaten 5, vers 4, in hoofdstuk, sorry, Galaten 4, dat zullen we zo zien, dan zegt hij van, maar nu u kinderen geworden bent, leeft u niet meer onder de wet. En zo wil ik eigenlijk u meenemen om deze stap eigenlijk te maken, het grote verschil. En u kunt dat zien in uw eerste punt bij de spreekschema, dat er een grote stap vooruit gemaakt is. Ja, zoals het een enorme grote stap was voor mij om inderdaad uit huis te gaan en te leven onder, ja, je zou kunnen zeggen niet meer te leven onder de regels van het gezin waar ik uitkwam, om Christus overal te gaan weerspiegelen. En ik heb dit genoemd een enorme overstap. En dit is eigenlijk wat we tegenkomen. Dat God, en dit is een enorme progressie. En als je dat leest in Handelingen, sorry, in Exodus 19, waar de Heer inderdaad zijn volk uitverkiest. En zegt als het ware, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zal u wel, alle volken, mijn persoonlijk eigendom zijn. Als je de wet naleeft, dan behoor je tot mijn volk. Dan behoor je tot mijn kinderen. Dat is waar het op neerkwam bij het Oude Testament. De regels gehoorzamen lieten zien dat ze aan God toegewijd waren. Als ze de wet naleefden, dan lieten ze eigenlijk zien, wij behoren tot uw volk, Heer. Wij behoren tot uw volk. Maar het is een hele andere tekst dan wat wij vanochtend mee begonnen. Efeze hoofdstuk 4 vers 20 en ik citeer hem. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dat is een hele andere nadruk. Dat is een hele andere stap. Ja, als je in het Oude Testament als heiden ingelijfd wilde worden in het volk van Israël, wat moesten ze dan doen? Alles tot in de perfectie. De wet naleven tot in de perfectie. Dan kon je als heiden ook ingelijfd worden. Als niet-Jood kon je bij het volk binnenkomen. En ik wil de grote overstap maken vandaag naar de gaven van de geest. De vrucht van de geest, Galaten 5, 22, is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat schreef Paulus naar de heidenen in Galaten. En dat is een hele sprong. Dat is een enorm ander, een heel ander accent, laat ik het zo zeggen. En ik noem dat een grote stap vooruit. Een grote stap vooruit in het denken. En begrijp me goed, ik heb hier nog volledig niet mijn arm omheen. Dit is een onderwerp die is kolossaal. Ja, want wat ik al vorige keer zei, hier hebben we de hele Bijbel voor ons liggen, die van toepassing is hier. Maar als je de teksten leest in het Oude Testament naar het volk Israël, en je leest de accenten in het Nieuwe Testament, dan liggen de accenten in het Nieuwe Testament anders. Anders. Dat is een progressie. En deze stap die ik hier net heb voorgelegd, de grote stap vooruit, wil ik met u doorlopen vandaag. Maar ik kan er niet omheen dat grote verschil wat gemaakt is door de Heer Jezus Christus. En dit is een klein stukje terug naar vorige week, Romeinen hoofdstuk 4. Het is Christus die de wet vervulde. En daarbij had ik vorige week twee accenten gelegd. Op twee wijzen vervulde Christus de wet. Als eerste had hij de wet volledig uitgeleefd. Weten we dat nog? Hij deed en leefde de intentie van de wet uit. Niet de norm of de letter van de wet. Daar zullen we vandaag nog iets meer bij stilstaan. Maar de intentie. En als tweede heb ik daar laten zien dat hij het, en dat was wat de HSV in Romeinen 10 vers 4 ook schreef, Christus was het einddoel van de wet. Alles in de wet verwees naar Christus. Er waren lijnen in de wet die allemaal naar Christus verwezen. Ja, de offers, de slachtoffers, de dagen, de sabbat. Alles verwees naar Christus. En Christus was het einddoel van de wet. De wet was gemaakt en gegeven om zijn vervulling in Christus te krijgen. En de Heer zei dat ook in Matteüs hoofdstuk 5 vers 4. Ik ben niet gekomen om de wet af te doen, weg te doen. Maar ik ben het om te vervullen. Om te vervullen. Christus was het einddoel van de wet. In hem vond de hele wet zijn vervulling. Alles wel, alle beloften in het Oude Testament, in de wet, die vervulden zich in Christus. Hij was het eind van de wet en het einddoel. Feitelijk was dat waar de wet voor gegeven was. Je zou zo mooi verwoord in de HSV, het einddoel. Maar er waren ook een aantal subdoelen van de wet. Ik wil jullie even heel kort meenemen uit het Oude Testament, de subdoelen. En ik noemde er net al één, dat als eerste was het de wet, was gegeven om Gods volk te zijn. We lazen dat vers net, Exodus hoofdstuk 19. Ja? Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, en dit is bij de berg Sinaï, dit is waar het verbond gemaakt wordt. Hoofdstuk 20 worden de 10 geboden gegeven en volgen alle instructies over de tabernakel en gaan zo maar door. Maar hoofdstuk 19 is een heel belangrijk punt. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken van de aarde mijn volk zijn. Dus de wet was gegeven als het ware als een heg om Israël heen. Anders dan de omliggende volken. Anders. De wet was ook gegeven om Gods heiligheid te weerspiegelen. Wees heilig, want ik ben heilig. Kennen we die tekst? We hebben vorige week ook genoemd, 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15. Die komt uit Leviticus. Je zou dat zelfs de opsomming van de hele wet kunnen noemen. Alles waar je in de wet over leest, getuigt van Gods heiligheid. Zijn anders zijn. Ze konden God niet zomaar benaderen. God was heilig. Ze moesten offers brengen. Ze moesten reiniging doen. Ze moesten rituelen volgen. Eigenlijk om te laten zien van, eigenlijk wat daarmee gezegd van, ik ben heilig. Je kan niet zomaar tot mij komen. Elk facet in de wet was duidelijk zichtbaar dat God rechtvaardig was. Dat hij een heilige genade had. En dat hij een absoluut heilige goedheid bezat. De hele wet was doordrenkt met Gods karakter. Dit zijn weer, en ik hoop dat u ziet, de contouren die ik hier schets. Hè. Met een ruwe borstel ja, leg ik de contouren neer. Aan de andere kant is natuurlijk de wet in het Oude Testament Gods heiligheid openbaart. Wat nog meer? De zonde van de mens. Overal kon de Israëliet die in het Oude Testament wandelde, kon die dagelijks het verschil zien tussen hem en God. Er werden offers gebracht, dagelijkse offers. Dus je kon niet om de tempel heen, de tempel stond centraal, de tabernakel stond centraal, die hadden centrale plaats. Daar draaide alles om, continu werden ze herinnerd, ik ben onrein. Onheilig, bevlekt, besmet. Als je een huidziekte had, moest je uiteindelijk weer bij de priesters laten zien. Ik ben onrein. Overal was het doorheen geweven. Paulus bevestigt dat in Galaten 3 vers 19. Ik lees het gewoon voor. Maar toen was de wet dan gegeven? Om de overtreding te doen blijken. Ja, de wet liet gewoon zien dat ze tekortschoten voor Gods standaard. In de wet stonden dan ook allerlei reinigingen en rituelen hoe ze God moesten aanbidden. Die moesten nauwgezet allemaal perfect opgevolgd worden. Zo moest het. Dit offer mocht je brengen. Op die dag. Op die wijze. Door die persoon. Zo moest hij handelen. En niet anders. Als wij dat lezen, dan krijgen we wel eens zo'n gevoel van oeh, dat is wandelen op een dunne lijn. Hè? Dat is balanceren op een plank. Of op een touw. Maar wacht even. Als wij namelijk zeggen dat Christus de vervulling van de wet is. Als in het Oude Testament, als de mens op eigen wijze zijn offers kon brengen. Dan liet het eigenlijk zien dat ze buiten Christus om meende reiniging van zonde en verlossing te kunnen krijgen. Zien we het? Dus het was wel een essentieel punt in ons denken ook, om te weten van, maar wacht even, in het Oude Testament, als de hele wet naar Christus wijst, dan betekent ook dat die wet secuur opgevolgd moest worden, want het was Christus uiteindelijk die de wet vervulde. Iemand die eigenhandig op eigen wijze offers meende te brengen, zei eigenlijk, I do it my way. Een Nieuw Testamentisch gelovige zou zeggen, uitgelegd met het Nieuwe Testament in ons hand, hij gaat buiten Christus om zijn verlossing zoeken. Maar wat hebben we vanochtend gelezen? Handelingen hoofdstuk 4. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel dan de naam van Jezus Christus, waarin behouden is te vinden. Er is geen andere naam. En als laatste, en dit is het punt waar ik eigenlijk wat mee aan de haal ga, en wat ik wat verder uitbreid is de wet is een pedagoog. Gaat u eens mee naar Galaten hoofdstuk 3. Dit waren min of meer subdoelen. En deze trekt ons vooruit. En vandaar dat ik deze volg, deze lijn als pedagoog om het Nieuwe Testament in te stappen. Alleen Paulus pakt het hier al. En Paulus neemt ons eigenlijk vanuit het Nieuwe Testament mee naar een van de doelen en de rollen van de wet. En ik denk dat dit een heel belangrijk stuk is. Galaten 3 vers 24. En eigenlijk is het hele boek Galaten ook heel duidelijk geschreven over de rol van de wet. Met name na hoofdstuk 2 ging het over behoudenis van de wet. En hoofdstuk 3 ging het inderdaad van de rol van de wet in het leven van de gelovigen nu in hoofdstuk 4. En hier staat in Galaten 3 vers 24 reflecteert Paulus terug. En Paulus helpt ons eigenlijk om het begrijpbaar te maken van wat de rol van de wet was, ook in het Oude Testament. De wet is een tuchtmeester, lees ik in de NBG, voor ons geweest tot Christus. In de HSV staat de wet is een leermeester voor ons tot Christus. En eigenlijk het woord wat daar staat, wat daar gebruikt wordt voor tuchtmeester of leermeester, is pedagogos. Wij hebben daar het woord pedagoog voor en vanuit. En als wij denken over een pedagoog, dan is het iemand die voor een gedeelte onderwijs geeft en een gedeelte adviezen geeft over welke weg je moet gaan. De opvoeding bijvoorbeeld. Maar die geeft meer en meer adviezen. Wel in die tijd, we moeten ons inleven in die tijd. Wat betekende dat toen? Wat bedoelde Paulus daarmee? Wat was het woord pedagogos? Wat had dat voor waarde in die tijd? Wel, in de Romeinse cultuur had het iets meer inhoud dan nu. Het was eigenlijk een persoon die was aangesteld door de vader van het gezin. En zegt, hier heb je mijn zoons of zoons. Leid hen naar de weg die ik bepaal. Maar jij moet het voor hun doen. Jij neemt als het ware mijn taak over om hun te leiden naar de weg die ze moeten gaan. Daar zaten geen adviezen bij. Dat was niet vrijblijvend. Dat was een duidelijke richting. Wat de vader zei, dat moest de pedagogos, ja, de leermeester of de tuchtmeester, moest dat uitvoeren. En die jongens die gingen die kant uit zijn zoons. Ja, die was er eigenlijk om, om de zoons te voeden, op te voeden, te trainen en te tuchtigen. Alles wat de vader wenste, dat voerde de pedagogos uit. Streng, rechtvaardig, en hij deed dat. Het was aan de pedagoog om uit te voeren. De nadruk lag dus ook niet zozeer op onderwijs of adviezen, maar op leiderschap, overwicht en duidelijke richting. Dit waren ook vaak mensen met aanzien. Dat waren slaven, maar die hadden zeker aanzien. Ze hadden een bepaalde status. En waarom? Het waren betrouwbare mannen. Het waren ook geziene slaven, waar ook anderen respect voor hadden. En deze mentor en pedagoog moest als het ware het kind voorbereiden op volwassenheid. Want hij kreeg maar een taak voor een bepaalde seizoen, voor een tijd dat het kind jong was, vormbaar, totdat hij op eigen benen stond of moet staan, dat bepaalde de vader. Dat bepaalde de pedagoogos niet. Het was voor een tijd en een seizoen. Ga dus mee naar Galaten hoofdstuk 4 vers 1. Net even verder. Want Paulus komt daarop terug. Hij zegt, de wet is dus een tuchtmeester geweest voor ons tot Christus. Nog even een korte uitleg. De wet was dus datgene wat die pedagogos deed. Die bracht ons tot Christus. Vers 1 van Galaten 4. Ik zeg u. En nou komt hij met een juridische voorbeeld. Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren bepaald heeft. En Paulus gebruikt nu als het ware een andere illustratie, maar hij gebruikt nog steeds wat hij in Galaten 3 vers 24 gezegd heeft. Dat is een jong kind die onder een pedagoog leeft, die opgevoed wordt voor een tijd. En wat Paulus zegt hier, dat is een onmondig kind, een klein kind, die nog niet de verantwoordelijkheid kan dragen voor het beheer van alles wat hem toekomt. De erfenis van zijn vader. Daar is hij nog te jong voor. En Paulus gebruikt hier dan, hij staat nog onder voogden en beheerders. En feitelijk is dat een parallel wat hij eigenlijk maakt met de pedagogos eerder die hij genoemd heeft. Wel, hier noem ik het gewoon een beheerder. Een voogd. Maar daar zegt hij het heel duidelijk bij, tot het tijdstip dat zijn vader bepaald heeft. Nou, dat weten ze dus allemaal, juridisch was dat ook zo. De vader bepaalt wanneer de beheerder, de voogd kan vertrekken en de zoon het beheer van alles wat hem toekomt, kan dragen. En tot die tijd viel hij onder de heerschappij feitelijk van de pedagogos. Vers 3. Van Galaten 4. Zo waren ook wij, zegt Paulus, wij, toen we nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Zo was het ook met ons, toen we nog onder de wet leven, wij Joden. Toen waren we eigenlijk nog onmondige kinderen, waren we nog kleine kinderen. Wij behoorden ook onder die pedagoog, onder de wet. Als slaven onderworpen aan de beginselen van de wereld. En dat is een lastige term. Ja? Je zou dat eigenlijk ook wel kunnen zien als zijnde van de basisprincipes waren te vinden in het Oude Testament van hetgeen zou komen. Ja? De grondbeginselen. Een prentenboek voor een klein kind. Feitelijk was de hele tabernakel en alles wat er gebeurde een prentenboek. Ze kregen het visueel te zien. Ja? Wij hebben van die leuke kleine kinderen, een boek, weinig tekst, veel tekeningen. Dat was het hele Oude Testament. Het was een prentenboek voor de Israëlieten. Ze kregen dagelijks gewoon alles te zien. Vers 4. Maar, toen de volheid van de tijd gekomen was. Welke volheid? Dat hij niet meer onmondig was. Dat de pedagoog aan de kant kon. Dat de voogd en de beheerder niet meer nodig waren. Dat hij niet meer onmondig was, geen klein kind, maar een volwassene. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij tot aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En wat Paulus hier aanhaalt is niet zozeer een negatieve kijk op de wet. Van, oh, de wet is afgedaan. Nee. Hij legt hier eigenlijk een verandering van status neer. Niet meer onmondig. Niet meer een klein kind. Niet meer onder die tuchtmeester van de wet. Maar een kind. Aangenomen. Een status. Er is een statusverandering waar hier de nadruk op ligt. Een statusverandering van een klein onmondig kind naar een volwassene die overal recht op heeft. Een andere periode. De tijd van een pedagoog, van een voogd en van een beheerder zijn definitief voorbij toen de Heer Jezus kwam. De Heer luidde een nieuw tijdperk in. En dat is waar ik eigenlijk de laatste twee keer ook voor gepleit heb. Het kruis maakt en is een fundamenteel verschil. Niet alleen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Niet alleen in ons leven, maar in alles. Het kruis is een duidelijke, zou ik zeggen, een duidelijke stap vooruit. Waar de Heer ook inderdaad zei, ik kwam niet om de wet af te schaffen, maar om te vervullen. Het is een stap vooruit. Er is een nieuwe status bereikt die ingaat op het moment dat de Heilige Geest wordt uitgestort en de klok gaat draaien. Zullen wij nog eens even verder gaan naar Matteüs hoofdstuk 5 vers 14, dat de wet vervuld is en dan gaan we even verder hoe de Heer dat ook verduidelijkt. De pedagoog heeft zijn tijd uitgediend met de komst van de Heer Jezus. En de reden, dat heb ik vorige week ook uitgelegd, dat we met name bij Paulus zitten te zoeken, hè? Naar uitleg over de wet. Dat is na het kruis. Ik wil horen na het kruis wat de wet voor ons betekende, waar wij staan. Want dat was ons verlangen. In het Oude Testament willen we het goed begrijpen. Maar ik wil niet alleen in de evangeliën dineren. Ja, ik wil luisteren naar mijn Heer en Heiland en Verlosser wat hij aankondigt. En dat gaan we zo ook doen. Maar vooral ook naar Paulus. Van Paulus, hoe zit dat? Jij bent Jood, jij hebt daar zicht op. Jij hebt ermee geworsteld als geen andere. In de hele Bijbel vissen we bijna alleen maar bij Paulus. Petrus spreekt daar bijna niet over. Johannes spreekt daar niet zoveel over. Judas komen we niet zoveel in tegen. De schrijver van Hebreeën spreekt daar nauwelijks over. Het is Paulus die met name spreekt over de wet. Romeinen en Galaten. Maar laten we nog eens even teruggaan naar de Heer. En toen heb ik dit vers ook gebruikt vorige week, Matteüs 5 vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. En ik zei net al, te vervullen door zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de wet. En te vervullen in de zin dat hij inderdaad de vervulling van de wet was, waardoor alles wees naar hem in de wet. Alles getuigde van hem in de wet. Maar hij gaat ook de wet uitleggen. En dat is even waar ik wil stilstaan. Ga dus mee naar vers 20. En u begrijpt, dit is de bergrede. De bergrede vertelt hij feitelijk, geeft hij uitleg over de wet. En dat is wel eens goed om naar te luisteren. Want ik zeg u, vers 20. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Nou, dit was een kolossaal aanval, niet alleen op de fariseeërs, maar op wat de mensen meenden dat correct was. De fariseeërs en de schriftgeleerden wel, die zijn zo vroom. Die komen toch wel het koninkrijk. Als er al één het koninkrijk binnenkomt, dan zijn het wel de schriftgeleerden en de fariseeërs. Zij waren de voorbeelden in de maatschappij. Maar wat was hun probleem? Wat was hun probleem? Hun probleem was dat zij de letter van de wet volgden. U hebt gehoord dat de ouden, dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. Ah, en wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Wel, dat staat er in de wet. Wel, dat is het. Doden is doden, klaar. We moeten tiende geven van alles, dan geven wij tiende van alles. En we zullen, dat is het, klaar. Dat was de letter van de wet. En de Heer zegt, daarin schieten ze tekort. Als je niet doodt, zeggen de Farizeeërs, dan is voor de rest oké. En zo gaat die nog eigenlijk door het hele stuk. Hè? Ik kan ze wel allemaal noemen, dat is niet van belang. Maar zelfs als er overspel gepleegd was. Alleen als je letterlijk fysiek overspel gepleegd had, ja, dan was het overspel, maar eerder niet. Want dat is de wet, dat is de letter. Overspel betekent overspel. Je mag van je vrouw scheiden als je maar een scheidsbrief geeft. Dat stond in de wet. Het was zelfs zo dat ze eigenlijk zeiden, je moet je naaste lief hebben. Maar je vijand mag je haten. Als je verder leest in de bergreden, kom je dat tegen. Alles gebaseerd op de letter van de wet, gericht op de letter van de wet. Dat was hun hele leven, het doorvorsten van de wet om te zien wat het nu letterlijk zei. Niet de intentie erachter, maar wat het letterlijk zei. Dit is een groot gevaar bij elke wet. Hè? Als je aan de wet voldoet, dan ben je een brave. Ja, onze kinderen die waren wel eens gehoorzaam. Die volgden, die luisterden. En wat zeggen ze dan heel snel? Dat is een brave. En met wie vergelijk je het? Met de wet? Met de letter van de wet? Ja. Maar dat is het algemene gedachtegoed. Je bent een brave als je de letter van de wet vervult. Dat was waar ik bekering voor nodig had. Want Christus vraagt namelijk een radicale omkeer. En dat geeft hij ook aan. Christus gaat naar de intentie van de wet. We hebben net vers 21 gelezen. Dat u zult niet doden, hadden de Farizeeërs gezegd. De ouden, daar was het aan verkondigd. Maar dan, vers 22. Maar ik zeg u. En wat doet de Heer? Die gaat naar de intentie van de wet. En die legt dan als het ware de lat veel hoger. Dan we ooit hadden kunnen denken. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden voor de rechtbank. Het gaat niet eens over moord zelf. Het gaat over intentie van de wet, wat er in je hart leeft. En leeft daar intentie dat je bewust boos bent op iemand ten onrechte? Dan sta je schuldig, net als moord. Zie wat de Farizeeërs hadden gedaan? Die hadden feitelijk de wet aangepast aan de haalbaarheid van de mens. De wet aangepast aan de haalbaarheid van de mens. De wet was feitelijk getemd. Ze hadden er een huisdier van gemaakt. Ja, zo de wet hebben we. Zo. Dit is alleen maar de wet. Hij is getemd. Hij is aangepast aan ons. We geven hem een domiciel, want hij is gesofisticeerd en hij hoort nu eenmaal bij ons. Dat was niet de rol van de wet. En dat is wat de Heer doet. Die sleurt als het ware iedereen mee naar de intentie van de wet en die zegt, aha, het gaat niet over het niet doden, het gaat over de motieven en de intenties erachter. En al wie tegen zijn broeder zegt, rakka, en eigenlijk is dat leeghoofd, en ik ben bij vers 22, zal schuldig bevonden worden door de raad. En al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. En dit is wat de Heer de hele tijd doet door de bergreden. U heeft gehoord van de letter van de wet, maar ik ga je de intenties van de wet laten zien. En de Heer die gooit de hele wet als het ware omhoog en hij gooit er nog eens een stuk bij op. De Heer legt de ware standaard van de wet neer. Hij gaat naar de intentie. De wet eist perfecte, volmaakte rechtvaardigheid. Maar je hebt meer rechtvaardigheid nodig dan de schriftgeleerden. Want daar begon niet mee. Je hebt meer nodig dan hun. De wet eist innerlijke perfectie. Dat begrijp je ook wel. Als je naar hoofdstuk 7, 28 gaat van Matthäus. Waar het eind van de bergreden de mensen gevloerd liggen. En wat zeggen ze daar aan het eind? Zoiets Hebben wij dat nooit gehoord? Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende. Natuurlijk was de Heer gezaghebbend in zijn wezen, volmaakt gezaghebbend. Hij was de Zoon van God, sprak de woorden van God en altijd perfect. Maar het enige wat hij deed was feitelijk de wet neerleggen voor hen en laten zien wat de intentie van de wet was. En de wet alleen al was gezaghebbend. Er staat er nog eens bij, niet zoals de schriftgeleerden. De mensen stonden perplex. En we hadden u net meegenomen naar Galaten hoofdstuk 2. En daar hadden we al gezien dat de wet een tuchtmeester was. Nu legt de Heer de intenties van de wet neer. De Heer legt de intenties van de wet uit, als het ware. Nu is de vraag die ons rest. Moeten wij nu gewoon terug naar de wet en de intenties van de wet gaan uitleven? Moet er gewoon helemaal terug naar af en zeggen van, kom. Oké, de fariseeërs hadden het fout. Het is niet de letter van de wet, Heer. We moeten gewoon terug naar de wet van Mozes en de intentie van de wet van Mozes uitleven. Ik denk het niet. Ik denk juist dat Paulus daar een nieuwe status gegeven heeft. En laten we er nog even heen gaan. Galaten 6. Dan lezen we die volgende versen ook nog even. Ik heb ze er niet bij staan, maar ze zijn zeker van toepassing. Ze komen mij zojuist binnenrollen. En ik heb hier bij de Heerse genade ook een HSV, zodat ik het ook even kan lezen in de tekst, in de vertaling die ik kan gebruiken. Galaten 4, vers 6 en 7. Nu, omdat u kinderen bent. En dat is dus die nieuwe status die de nieuwtestamentisch gelovige gekregen heeft in Christus. Heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart? Die roept Abba, Vader. Dus u bent geen slaaf meer, maar een zoon. En als u zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. En die nieuwe status vraagt ook een hele nieuwe aanpak en kijk naar de wet. En dan bedoel ik niet dat de intenties in één keer van de wet veranderen. Nee, die blijven staan. Maar hoe de wet vervuld wordt door ons en in ons. Romeinen hoofdstuk 8. En ik denk dat we hier inderdaad een stap vooruit gaan. We gaan dus niet terug naar de wet. De wet is vervuld in Christus. Dat was waar de hele wet heen leidde. Hij was het einddoel en hij was het eind van de wet. De wet was een pedagoog voor alle oud-testamentisch gelovigen om ons bij Christus te brengen. Wij zijn bij Christus. Christus kwam de intentie van de wet uitleggen, hield dat voor, waar iedereen tekort schiet, maar hij heeft die wet vervuld aan het kruis. En in zijn wezen. En dit is het punt waar ik vorige week ook op gehamerd heb, voordat we verder gaan. Daarom ben ik ook zo duidelijk dat wij voorbij het kruis moeten om te begrijpen wat de rol van de wet voor ons is. We moeten voorbij het kruis. We moeten niet voor het kruis zitten dineren, maar we moeten voorbij het kruis. Romeinen hoofdstuk 8. En de eerste 17 versen van Romeinen hoofdstuk 8 gaat maar hoofdzakelijk over één ding. Gods geest. En dit is iets waar wij nog heel veel van moeten leren. Inclusief mij. En dit staat er in vers 1. Romeinen 8 vers 1. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dit verdoemenis betekent eigenlijk veroordeling. Er is geen enkele veroordeling meer. Nop, wat de wet ook zegt. Waar de wet ons ook schuldig maakte. Er is geen veroordeling meer voor een ieder die in Christus is. Wij zijn letterlijk vrijgekocht. Hij heeft de wet voor ons vervuld. Hij nam onze plaats. Hij is plaatsvervanger van de straffende toorn. Maar zijn gerechtigheid is op ons geplaatst. Ja, de grote transfer, de grote omwisseling. Vers 2 van Romeinen 8. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft me vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Nu, ik ga niet elk detail uitleggen in deze tekst. Daar zit wat meer werk achter. Ja? Dit zijn enorm gecompliceerde theologische facetten. Maar wat ik hierin zie in dit vers is heel eenvoudig. De wet verklaarde onschuldig en God gaf zijn levendmakende geest aan ons. De geest van het leven. We waren doodverklaard door de wet en het was de geest die ons leven werd. Vers 3. En dit is een heel belangrijk vers. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees. En wat dit eigenlijk wil zeggen is, de wet die aan de Joden gegeven was in het Oude Testament, maakte dat ze Gods heiligheid zagen en hun eigen zondige natuur. Maar de wet kon de mens niet veranderen. Het stond als het ware machteloos daartegenover. De wet was een enorm krachtig instrument, maar het had niet de macht. Het was machteloos. Het was onmogelijk. Krachteloos staat er. Als ze was door wat? Door ons zondige vlees. Daar had het geen grip op. Dat kon het niet veranderen. En de wet, die kon dat niet doen. Die kon ons niet veranderen. Vers 3, verder. Maar dat, die verandering, heeft God gedaan. Want dat hebben we vanochtend in de voordienst gehoord. Het is het soevereine werk van onze Heer. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. In de gedaante gelijk aan het zondig vlees. Er staat niet dat hij zondig vlees had. Hè? Het is een zorgvuldige bewoording van Paulus. Gelijk als zijnde het vlees waar wij in wandelen. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Wel, dit is voor ons. Natuurlijk, alles draait om Christus. De Vader heeft de Zoon gezonden. Dat hij de straf droeg van de zonde. Maar wij konden dat niet. De wet maakte ons schuldig. Het probleem zat in ons. Maar de Heer is gelijk gemaakt aan ons vlees. Aan onze zondige natuur. Zonder zonde. En de Heer heeft, de Vader heeft de Zoon veroordeeld in het vlees. Maar dan vers 4. En dit is iets dat moet nog verder openen voor mij. Wat hier achter weg komt. Opdat de rechtvaardige eis vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dit is een belangrijk sluitstuk wat Paulus hier geeft. Hij zegt dus, Christus is gestraft. Hij is voor onze zonde aan het kruis gegaan. De Vader heeft alles bewerkt in hem. Overal waar de wet overtreden was, ligt op hem. Maar wat voor effect heeft dat nou voor ons na het kruis? Wel, wij kunnen inderdaad stellen, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Hoe? Hoe wordt de rechtvaardige wet vervuld in ons? Door de geest. Door de geest. We leven niet naar het vlees, naar de geest. En dat is de hele opbouw in het vervolg van Romeinen hoofdstuk 8. En Paulus in Galaten hoofdstuk 4 en 5. Ja, waar die mee verder gaat. Het is de Heilige Geest die gegeven wordt aan de gelovigen. En iemand die wandelt in de geest vervult de rechtvaardige eis van de wet. Dan zeggen we, hè? Dat is niet eenvoudig om die sprong te maken naar mensen. Als wij inderdaad, en dat is wat ik hierin in terugvind, en ik ben gelukkig niet de enige, ja, dat als wij geleid door de geest, vervuld van de geest, leven hier op aarde, dan doen wij wat de wet vraagt. Dan gelijken wij op Christus. En vervullen wij de intentie van de wet. Wij hebben geen nieuwe 10 geboden in het Nieuwe Testament gekregen. We hebben geen nieuwe wet gekregen met nieuwe regels, een opsomming zoals de Israëlieten. Wij hebben de belofte van de Heilige Geest gekregen. En dit is iets wat wij nog niet goed onder de knie hebben. Waar we niet heel vaak iets over horen. Waar ik zelf ook diep heb moeten spitten en moeten graven om dit boven te krijgen. Dat je inderdaad zegt, maar hoe leven wij dan? Dat is dat als wij wandelen in de geest, dan vervullen wij de rechtmatige eis, of de rechtvaardige eis, hoe staat het? De rechtvaardige eis van de wet. Het is de geest die het in ons bewerkt. En weten we nog dat Paulus aan alle kanten, dat moet je even goed ook denken, Paulus werd aan alle kanten belaagd door de Joden. En Paulus die had al zo vaak gepredikt over, het is niet meer de wet, niet meer de besnijdenis, niet meer de offers, niet meer de dagen. Het zit niet op vast. Hij werd beticht van wetteloosheid. Wetteloosheid. Weet je wat Paulus hier eigenlijk doet? Hij zegt, wij wetteloos. Wij, gelovigen in de Heer Jezus Christus, na het kruis. Kijken naar het kruis en zeggen, daar is alles verworven. En door de geest is alles gegeven, zodat wij als enige de rechtmatige eis, de mogelijkheid hebben om de rechtmatige eis van de wet uit te leven. En jullie Joden met de wet in je hand, lukt dat niet, want je bent ongelovig. Je hebt de Heilige Geest niet. Dus hij keert feitelijk de tafels volledig om. En het hele argument waar hij beticht wordt van wetteloosheid, zegt hij van, maar feitelijk zijn jullie de wettelozen, want jullie kunnen de intentie van de wet niet uitleven. Maar dat kan alleen door de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die de intentie van de wet in ons bewerkt. We doen het niet in eigen kracht, hè? Dat staat hier niet, hè? Opdat de rechtvaardige eis vervuld zou worden in ons. Naar de Heilige Geest. Dat wordt door de Heilige Geest. Dat doet het niet in eigen kracht. Dat is niet wat hier staat. Bent u nog in Galaten? Nee, met de Romeinen. Kunt u nog even mee naar Galaten, hoofdstuk 6, vers 2. Dit is hoe ik het poog in elkaar te steken. Dit is hoe ik het zie. En dan komt er eigenlijk een hele studie over de Heilige Geest achterweg. En die hoop ik wat meer en ruimer te kunnen geven. Efeze hoofdstuk 5 vers 18. Wees vervuld van de Heilige Geest. Dit is waar Paulus ons heen leidt. Zeg ik dat goed? Ja. In het nieuwe verbond is de Heilige Geest uitgestort. Die in ons de intenties van de wet bewerkt. Maar wat doet hij daarmee nog meer? Dan leven wij feitelijk, wandelen wij in de voetsporen van de Heer Jezus Christus. Dan volgen wij de Heer. Dan krijgt Jezus Christus gestalte in ons. Dat is voor mij allemaal hetzelfde. Een andere benadering, een andere hoek van hetzelfde. Wat is de vervulling van de wet? Dat is Christus. Als ik naar de wet leef, door Gods geest, dan lijk ik op Christus. Als ik wandel in de geest en vervuld van de geest, dan volg ik de Heer. En wat staat er dan in Galaten 6, vers 2? Draagt elkanders lasten. En zo vervult u de wet van Christus. De wet van Christus is niet iets nieuws. Dat is niet iets kolossaals nieuws. Dat is de vervulling van de wet die Christus bracht en die wij uitleven door de Heilige Geest. Dan leven wij de intentie van de wet. En als we de intentie van de wet uitleven, die Christus vervuld heeft, dan leven we gewoon de wet van Christus uit. Dan volgen wij Christus. Dan lijken we op Christus. En dit is een van de principes en daar moeten we nog in groeien. Ik ook. Hier heb ik nog heel veel te leren om een arme hier omheen te krijgen. Wij hebben zo'n helder theologisch beeld van de Heilige Geest in de drie-eenheid. Ja, we zijn niet charismatisch met als het gaat over de gaven. Als wij vanochtend zongen, gaat, predikt en geneest. Dan wordt het bij mijn stem een beetje stil. Ja, daar zouden we eigenlijk wat een ander woord voor moeten invullen. Die beter, kloppend is. Maar als het gaat over de leiding van de Heilige Geest en over de Heilige Geest in ons leven, daar zijn wij niet echt helder. Dan hebben wij nog veel te leren. Dan heb ik nog veel te leren. Dat is de wet van Christus. Hij is de vervuller van de wet. En wij volgen hem. Door de leiding van de Heilige Geest leven we de intenties van de wet uit. En zo vervullen wij de wet van Christus. En Paulus maakt soms een heel eenvoudige opmerking in Galateren. Die zegt, de vervulling van de wet is gewoon liefde. Dat is een breed principe, hè, liefde. Dat is een onmetelijk breed principe. Ga dus terug naar Romeinen hoofdstuk 8 als u wilt. Lopen we daar nog even wat door. Want dat hoofdstuk gaat Paulus nog verder. En dan gaan we straks nog even naar Galaten. Gaat het lukken? Dat gaat wel lukken. Romeinen 8 gaat, met name de eerste 17 versen, gaat allemaal over de Heilige Geest. Zo lezen we het niet altijd, maar het gaat helemaal over de leiding van de Heilige Geest. En wat ik al zei, we vinden geen 10 nieuwe geboden, we vinden geen nieuwe wet. De wet van Christus is niet iets nieuws, is een vervulling en een vervolg van wat hij verwezenlijkt heeft in de breedste zin van het woord. Dat kunnen we niet allemaal definiëren. Romeinen 8 vers 6. Want het bedenken van het vlees, en dat is de oude zondige natuur, ja, is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. En dat zijn... Dan zie je al dat de werking van de Heilige Geest niet specifiek gedefinieerd wordt in regels, in normen, in principes. En dat bedoel ik afgebakend, maar wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest. Zie, wat bewerkt de Geest in ons? Maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Wat deed de Heilige Geest ook weer als hoofddoel? Ons richten op Christus. Daar is het leven, daar is het vrede. Dat is alles wat de Heilige Geest in dit vers, zo in de breedste zin van het woord, verwoordt. Wij bedenken Christus. We staan onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is leven. Dat is vrede. Dat is niet echt concreet voor ons, hè? Wij houden graag van die afgebakende dingen. Helder, duidelijk. Pff, zo is het en zo niet. Wij bedenken Christus. Vers 14. Of vers 9, sorry, ik sla er een over. U bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, dan is hij niet van hem. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, dan zie je al dat de Heilige Geest en de geest van Christus als het ware in één genoemd werden. Dat is de geest van Christus. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest brengt Christus, reflecteert Christus, richt op Christus. Die bewerkt Christus in ons. Waar de geest van God woont, krijgt Christus gestalte. Die twee die zijn zo nauw met elkaar verbonden. Daar kun je niet omheen. Maar als je de geest niet hebt, dan hoor je niet bij Christus. Nee, dat weten we. En wij zijn niet meer in het vlees, maar in de geest. Er is een nieuwe status, een nieuwe positie. Vers 14. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Mensen, dit vind je niet in het Oude Testament op gelijke wijze. Dit is een andere status. Dit is de belofte waar ze op moesten wachten. Handelingen hoofdstuk 2. Immers zoveel als er, ziet u dat vers 14 nog eens even? Immers zoveel als er zijn die de wet van Mozes volgden, zijn kinderen Gods. Dat staat hier niet. Vinden we niet in het Oude Nieuwe Testament. Er staat, immers zoveel als ze door Gods geest, door de geest van God geleid worden. Wat ik wil afsluiten, het laatste stuk als het ware nog even naar Galaten. Ga die nog even met me mee. Nou, dat is niet het laatste, maar van Galaten gaan we nog één keer naar Korinthe. En gewoon een paar versen achter elkaar te zetten. Eigenlijk waar Paulus het bevestigt wat we hier lezen in Romeinen. Dit zijn niet uitzonderlijk unieke teksten. Galaten hoofdstuk 5 komt het in terug. Galaten 5 vers 18. Als u echter door de geest geleid wordt... lazen we in Romeinen, bent u een kind van God. Wat zegt Paulus hier? Bent u niet onder de wet? Je bent daar niet onder. Nee. Daar ben je voor een groot gedeelte van bevrijd, want Christus heeft dat vervuld. Maar de geest bewerkt de intentie van de wet in ons. Alles wat daarin stond. Weet wat nog van de vorige keer? Toen heb ik gedeeld over een driedeling. Maar je zou ook, kleine aanvulling, in de wet wordt heel veel voorgeschreven. Doe dit, zo moet je een offer brengen. Dit, dat is weggevallen. Maar zonde is nog steeds zonde, in de algemene zin. Voor een oud-testamentisch gelovige was zonde anders. Als zij de wet overtraden van een bepaald offer, was dat zonde. Want wij hebben niet diezelfde mogelijkheid, want wij hebben geen tempel. We hebben geen tabernakel. Zie? We hebben geen plaats waar we kunnen offeren. Dus dat is ook niet meer nodig naar Christus. Maar zonde blijft zonde. Gods karakter blijft Gods karakter. Alles wat er in het Oude Testament over Gods karakter geschreven stond, blijft Gods karakter. Maar de uitwerking ervan is anders. De uitwerking. Wij volgen niet die wet. Die wet wordt vervuld in ons. Door de Heilige Geest. We komen op hetzelfde einddoel uit. De wet was een tuchtmeester tot Christus. En wij worden vervuld met de Heilige Geest tot Christus, is het niet? Christus komen we uit. Maar Galaten 5:18, als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Vers 22 tot en met 25. Paulus gaat gewoon verder. Deze vers hebben we zo straks ook hier aangehaald. De vrucht van de geest is echter. Dit is de vrucht van de geest. Dit is feitelijk de intentie van de wet die in ons bewerkt wordt. Liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. En ga zomaar door. Dit is een ruwe opsomming, hè? Dit is geen gesloten boek. Het zijn niet deze principes en dat is het. Wat staat er dan achter? Daartegen richt de wet zich niet. Nee, natuurlijk richt de wet zich daar niet. Want dit is de vervulling van de wet door Gods geest. Vers 24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn harttochten gekruisigd. Zie, dit is, als ik dit lees, en deze eigenschappen, dan wandel ik in de weg van Christus, is het niet? Dan zie ik dat de geest van God de wet in mij vervult. En de intentie van de wet. Dan lijk ik op Christus. Dan word ik een navolger van Christus. En dan vers 25. Als wij door de geest geleid worden. Oh, dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Laten we dan door de geest. En dan lees ik even de NBG, het spoor houden. Laten we dan door de geest wandelen, staat er in de HSV. Dit is Paulus zijn pleidooi, dat hij zegt, leer om onder de leiding van de Heilige Geest te gaan. De wet houdt ons niet meer op het spoor, zoals ik vroeger in mijn gezin grootgebracht werd, dat de wet mij enigszins op een spoor bracht. Dat was met de oud-testamentisch gelovigen. Maar we hebben een nieuwe status. Het is de geest die in onze hart is uitgestort, waardoor wij moeten wandelen, het spoor moeten houden. En als we dat doen, we lazen het net, we zitten hier in 5:25, wat staat er in 6:2? Vervul de wet van Christus. Maar door de geest het spoor houden, vervullen wij de wet van Christus. Dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk, mensen. Ik wil afsluiten met één vers. En waarom zeg ik zo belangrijk? Ik moet het wel aanvullen. Het is moeilijk. Het is mooi om te zeggen, het is belangrijk, maar waarom is het belangrijk? Onze status is heel anders dan oud-testamentisch gelovigen. Wij zijn letterlijk een stap vooruit gegaan. Wij hebben een nieuwe positie in Christus. Waar begon Paulus mee in Efeze hoofdstuk 4? Zo hebt gij Christus niet leren kennen. Alles draait om Christus. Dat is anders dan een wet. Als ik thuis een fout begaan had, Wat zeiden mijn ouders dan? Zo hebben we je niet opgevoed, hè? Die regels hebben we je niet aangeleerd. Dat is niet wat Paulus hier zegt. Zo heb jij Christus niet leren kennen. Zo is de Heilige Geest niet in uw hart uitgestort om hem te volgen. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11. Wij leven na het kruis, mensen. Wij leven na de eerste komst van de Heer Jezus. Laten we dit vers eens lezen. 1 Korinthe 10 vers 11. Al deze dingen nu. En die spreekt hij over die voorbeelden uit het verleden. Weet je wat nog? Dat hij spreekt over wat er in het Oude Testament allemaal gebeurde. Daar kunnen we van leren. Absoluut. Heel de Bijbel is geïnspireerd en is Gods woord. Al deze dingen zijn nu hen overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Maar kijk dan eens naar de woorden die er staan. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Wij, zegt Paulus, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. En Paulus zegt eigenlijk, wat in de toekomst hoort, wat dat thuis hoort, is nu gekomen al voor een gedeelte. Hij grijpt niet terug. En zegt in deze tekst, als hij spreekt over wat er in het Oude Testament, dat zijn voorbeelden voor ons. Dat is beschreven tot waarschuwing voor ons. Hij zegt niet van zo moeten wij teruggaan. Hij zegt juist iets anders. Hij kijkt naar voren toe en zegt over ons, over wie de toekomstige eeuwen gekomen is. Delen van wat in de toekomst lag, is al uitgegeven nu. En wat is dat? Dat is de Heilige Geest voor een groot gedeelte. Dat was beloofd aan Israël in het nieuwe verbond, die uitstorting van de Heilige Geest. We weten niet precies wat er allemaal in zit en wat Paulus daarmee bedoelt. Hè? Maar wat we wel kunnen zien is dat wij voorlopen op de oud-testamentisch gelovigen. En dat we kunnen zeggen, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Filippenzen hoofdstuk 3 vers 21, als ik het juist heb, of 20. U bent hemelburgers. Mensen, de gemeente van de Heer Jezus Christus zit in een ongelukkige positie. We zijn verder dan de oud-testamentisch gelovigen. Kijk even op mijn klok. Oh, dat kan ik nog juist uitleggen. Wat was de verwachting van een oud-testamentisch gelovige? Dat de Messias zou komen en het koninkrijk zou opzetten. Dat was de verwachting. De doden zouden opstaan. Dat was hun verwachting. Dat was alles wat ze konden vinden in het Oude Testament. Dat is hoe ze leefden. Er kwam inderdaad iemand, de Messias, de Zoon Gods, om het koninkrijk aan te bieden. Maar hij was de enige die uit de doden opstond als eerste. 1 Korinthe hoofdstuk 15. En er kwam een interimperiode. En wij zitten precies in die interimperiode van zijn wederkomst. Wij zitten daar tussenin. Reeds en nog niet. We hebben al dingen van de toekomst gekregen en we kijken veel meer naar de toekomst. Dat is wat Paulus zegt. De toekomstige eeuw is voor een gedeelte al over ons gekomen. Mensen, wij moeten niet terug. Ik denk dat het mijn vijfde pleidooi is. Hè? Wij moeten niet terug. Wij moeten onze positie begrijpen en onze rol en hoe de wet in ons bewerkt. En hoe dat inderdaad gestalte krijgt. Wij hebben al iets van de toekomst gekregen. De toekomstige eeuw is over ons gekomen. Een deel is al ontvangen. Reeds en nog niet. Maar we hebben reeds iets van de toekomstige eeuw gekregen. Dat is gewoon een interessante bewoording. Dit is het verschil tussen voor Christus en na Christus. We leven in een ander tijdperk. Er is in mijn optiek een groot contrast in dat opzicht tussen oud-testamentisch gelovigen en nieuw-testamentisch gelovigen. En een groot contrast tussen nieuw-testamentisch gelovigen en koninkrijk gelovigen. Dat is een volgend tijdperk. Die kunnen inderdaad zeggen, alles is over ons gekomen. al lopen ze nog niet in verheerlijk lichaam. Alles is over ons gekomen. De komstige eeuw leven wij in. Mensen, het oude is voorbij gegaan, wij zijn hemelburgers. Dan kan ik alleen maar zeggen en afsluiten met de Galaten 5:25. Als wij door de geest leven, laten we dan door de geest het spoor houden. En dat is iets wat we moeten leren. En daar hoop ik nog meer over te leren. Vader, ik dank u dat we hier zo zijn. In deze plaats, tijd, en dat bedoel ik niet locatie in Genk, maar meer in het... in de positie die u ons gegeven heeft in de verlossingsgeschiedenis. In de heilsgeschiedenis. Heer, wij leven anders dan de oud-testamentisch geloven. Wij leven na het kruis, Heer. We kunnen niet terug en doen alsof het kruis niks bewerkt heeft. We kunnen niet, Heer, ongestraft teruggaan naar voor het kruis en de wet meenemen, alsof Christus niks bewerkt heeft, Vader. Het was Christus en Christus alleen die de wet vervuld heeft. Hij was het einddoel van de wet. En wij na die tijd, Heer, worden door uw geest bekrachtigd om inderdaad te leven naar de intentie van de wet. Om op Christus te gaan lijken, zodat Christus gestalt in ons krijgt. De vrucht van de geest. Heer, het is volgens mij allemaal hetzelfde van een andere kant bekeken. Heer, mogen wij dan zo, mag ik daarvoor vragen, mogen wij leren, heel persoonlijk, maar ook als gemeente, om verder te groeien in onze kennis en zicht op de leiding van uw geest. Heer, we zijn nogal gauw geneigd om hiernaar kritisch te zijn naar onze charismatische broers en zussen. Maar in sommig punt, Heer, kunnen wij van hun leren. Maar zij uw geest zo hoog hebben staan op dit moment, Heer. Want daarin en daardoor leven zij Christus. Mogen wij dan zo vragen, Heer, dat we dat leren, dat u ons als gemeente en ons ook als leiders en als onderwijzers verder wil laten zien wat dat inhoudt, Heer, zodat wij uw kudde verder kunnen voeden en ook zelf gebalanceerder mogen leven. Uw geest meer eren door ook de leiding van uw geest te verwelkomen. Maak ons bereidwillig, Heer, om door uw geest geleid te worden. Want wij verlangen zo dat Christus gestalte in ons krijgt. In elk facet van ons leven. Vader, in zijn naam bidden wij. In zijn naam alleen. Amen.